Welkom bij Studio Bomma, een podcast van Sins of Home en jullie aangeboden door Sodexo. In deze aflevering staan we stil bij wat het betekent als iemand die je heel dierbaar is verhuist naar een woonzorgcentrum. Bij alles wat dat losmaakt bij familie en naasten. Zorgen, vragen, schuldgevoelens, maar ook manieren om verbonden te blijven en goed voor jezelf te zorgen. Dat doen we samen met Tim Carpentier en Eva van der Linde, auteurs van het boek Dementie dichtbij.
Dag en welkom bij Studio Bomma.
Een podcast speciaal voor al wie in een woonzorgcentrum werkt en zich elke dag voor ons inzet.
We komen hier vertellen wat er echt belangrijk is voor ons en waar we straks van wakker liggen.
En dan neemt Maite ons mee op een reis vol verhalen en handige tips.
Samen met haar gasten gaan we op zoek naar manieren om voor het woonzorgcentrum een echte thuis te maken.
Pak dat momentje rust en wie weet doet je ons ook nog een plezier mee. Want als je laat zien wat je met die tips hebt gedaan, maak je kans op een verwenactie voor iedereen in je woonzorgcentrum.
Dus zet u gemakkelijk, luister naar Studio Bomma met Maite en haar gasten en laat u inspireren.
Goedemiddag, Christine.
Goedemiddag.
Ja, wij zitten hier bij u aan de keukentafel met een tasje koffie en een stukje taart. En ik ben ook heel blij dat jij wat wilde vertellen, hoe dat jij zelf als familielid het hebt ervaren. Want uw papa is een aantal maanden geleden ook verhuisd naar een woonzorgcentrum.
Ja, klopt.
Ja, hoe was dat voor u?
Eigenlijk moeilijk. Echt, ik kan daar geen ander woord op plakken. Moeilijk, in al zijn facetten. De beslissing om hem te verhuizen is heel ingrijpend. Mm-hmm. En is ook moeilijk om het moment te kiezen van wanneer zeg je het is genoeg geweest, het gaat niet meer.
Ja, want uw papa die was geen vragende partij.
Nee, klopt. Die wou absoluut thuis blijven wonen. Dus ja. We hebben dat heel lang gerekt. Maar stilaan merkte toch van het gaat niet meer het alleen wonen. En hij stond ook absoluut niet open voor hulp aan huis. Er mocht eigenlijk niemand komen van thuishulp, poetshulp, eten, maaltijden, niks. En dan, om de knoop dan door te moeten hakken, dat is echt heel moeilijk.
Ja, want je zei er juist ingrijpend.
Ja.
Op welke manier is dat ingrijpend voor jullie?
Je doet die man iets aan wat dat hem niet wilt, hè.
Mm-hmm.
Daar komt het eigenlijk op neer.
Ja.
Je laat hem eigenlijk opsluiten, je berooft hem van zijn vrijheid, terwijl dat hij daar net heel hard op stond.
Ja, ja.
En ja, je merkt dat het niet meer veilig is voor hem,
mm-hmm.
maar misschien ook niet voor andere mensen. Hè? Als hij deed dingen met elektrische toestellen waar dat kortsluiting van kan komen. Hij was absoluut niet meer proper, hygiënisch, qua eten, qua verzorging, liet heel hard te wensen over. Hij ervaarde dat absoluut zelf niet zo.
Nee.
Maar de buitenwereld wel.
Ja, ik kan me wel voorstellen, het moment dat je dan echt moet ingrijpen, dan gaan de rollen ook wel helemaal omdraaien, hè? Tussen vader en dochter.
Ja, ja, klopt.
Ja.
Je ontneemt hem zijn eigen regie, hè,
ja.
om zijn leven in handen te nemen.
Ja. Ja. Na dat moment is uw papa dan verhuisd naar een woonzorgcentrum. Wat hadden jullie daarvan verwacht?
Structuur, regelmaat. Ook wel gezelschap. Dat hij niet alleen zit hele dagen. Dat hij terug een beetje gewoon in een regelmaat komt. Een regelmatig leven waarin dat er ja, gewoon aandacht is aan hygiëne, verzorging, eten. Dat allemaal een beetje terug op zijn plooi komt. Want er was geen regelmaat. We wisten niet wat hij soms at.
Ja, ja. Ja, maar dus dan verandert de situatie heel erg, want daarvoor waren jullie zo wat de verantwoordelijke nog. Of probeerden toch dat wat in de gaten te houden. En dan op dit moment wordt dat eigenlijk gedaan door het woonzorgcentrum?
Ja.
Hoe was dat voor jullie om...
Wel, dat is op zich een gevoel van gerustheid wel. Dat je daar zelf niet meer voor moet zorgen.
Ja.
Dat neemt wel... hoe zal ik het zeggen? Dus dat geeft een gerust gevoel. Ja. Van, nu moeten wij er niet meer aan denken. Maar anderzijds vroeg onze papa ook niet veel. Die vroeg niet zoveel zorg. En nu heb ik het wel het gevoel dat we wel daar vaker naartoe moeten gaan.
Ja,
en dat
ja,
we
ja.
meer... Ja, dat we omdat ja, je haalt hem uit zijn vertrouwde omgeving, zonder zijn toestemming. Je voelt u wel nu wat meer verplicht om daar regelmatig op bezoek te gaan.
Ja, ja. Zeg, en zo dan de samenwerking tussen jullie als familie en het woonzorgcentrum?
Ja, dat is wat zoeken. En het is voor hem, voor het woonzorgcentrum is het nu ook wat zoeken van wat voor persoon is hij? En hoe kunnen we met hem best omgaan? En dat hebben we nog niet helemaal bereikt, want hij is nog niet helemaal... Hij accepteert het nog niet helemaal dat hij daar zit.
Ja. Zijn er dingen gebeurd vanuit het woonzorgcentrum dat het voor jullie als familie gemakkelijker maakte om samen te werken in die zorg?
In zekere zin wel, want het woonzorgcentrum verwacht dat wij met al de kinderen samen de neus in dezelfde richting steken ook.
Ja.
En zij begeleiden dat proces ook wel een beetje. Maar het is nu nog allemaal heel vers, dus het is nog niet allemaal klaar en duidelijk wat en hoe voor hem het beste gaat werken.
Ja. Zeg, deze podcast is echt bedoeld voor familieleden. Dus mensen zoals jullie, hè, die er ook gewoon nog middenin zitten, misschien er zelfs nog voor staan. Heb jij zelf advies of tips voor mensen? Wat zou jij aanraden vanuit uw ervaring?
Het beste advies dat ik kan geven, denk ik, is... Maar dat moet bij je karakter passen. Je staat wel open voor hulp. Als natuurlijk, ja... Mijn vader staat niet open voor hulp. En dat maakt het veel moeilijker.
Mm-hmm.
Hij wou heel graag thuis blijven wonen. Maar dat gaat niet zonder hulp. En dat maakt de dingen wel onnodig moeilijk. Maar dat is natuurlijk geen tip voor de familie. Hè?
Nee. Was ook wel al een goede tip. Hè? Als je hulp durft toelaten, kun je langer de eigen regie behouden.
Ja.
Hè?
Ja. Ja.
En wat zou jij als tip geven voor iemand die ook bijvoorbeeld een dochter is van een papa en er nog voor staat?
Zoek een rusthuis waar dat je zelf een klik mee hebt, denk ik. Waar dat je zelf voelt dat het iets gaat zijn voor je moeder of vader. Waar dat je denkt dat die zich gelukkig kan voelen.
Ja.
Ik
vind dat wel een mooie tip, dat eigenlijk de locatie niet alles moet bepalen. Hè?
Ja,
maar
klopt.
Dat je echt gaat kijken van oké, wat is de visie van dit woonzorgcentrum en past mijn familielid hierin?
Ja, ja, okay. Klopt.
Ja.
Ja, want ons papa zit nu ook verder van huis, omdat we het concept van dat woonzorgcentrum ons heel hard aansprak.
Ja.
En we dachten dat hij daar heel goed zijn draai ging vinden, maar dat blijkt toch nog iets moeilijker nu dan... Allee, pas op, het loopt op zich niet slecht. Maar hij is een koppig karakter. Dus hij accepteert het niet. Hij legt er zich niet echt bij neer.
Ja.
Nee.
Goedemiddag, Eva en Tim. Welkom bij Studio Bomma.
Ja, leuk dat wij hier mogen zijn.
Goedemiddag. Ja. Hoe gaat het met jullie?
Ja, eigenlijk zeer goed. Hè. Heel veel zin om rond dit thema met jullie te praten in de podcast. Ja.
Ja, heel fijn dat wij hier mogen zijn op deze prachtige locatie ook wel.
Ja, zeker bij Podio. En wij vinden het ook super fijn om jullie te mogen verwelkomen voor de 16e aflevering. Eva, zou jij de luisteraars iets over jezelf kunnen vertellen?
Ja, absoluut. Mijn naam is Eva van der Linden. Ik ben mama van twee fantastische kinderen van 19 en 17 jaar ondertussen en gelukkig getrouwd. Ik ben afgestudeerd zoveel jaar geleden al als logopediste, maar ik ben ondertussen 19 jaar aan de slag in een administratieve functie in een woonzorgcentrum. Daar kom ik sowieso in contact met heel veel mantelzorgers en ook met de bewoners uiteraard. Daar zijn ook heel wat mensen bij die een diagnose dementie hebben. En dat is een onderwerp dat mij ook heel nauw aan het hart ligt en waarmee ik ook aan de slag ben gegaan. Ik ben ondertussen auteur van 9 boeken en het recentste boek heet Dementie dichtbij. Dat boek heb ik samen met de eerste keer met een co-auteur verwezenlijkt, Tim Carpentier, die hier ook aanwezig is. En dan is het aan Tim om iets over zichzelf te vertellen.
Ja, Tim, wie zei jij?
Ik ben Tim Carpentier, ik ben zorgkundige van opleiding. Ik werk reeds 30 jaar in de zorg, waarvan nu 5 jaar in de thuisverpleging De Zonnebloem. Daar ben ik het aanspreekpunt rond het thema dementie voor familie, mantelzorgers en collega's. En naast mijn werk heb ik al 15 jaar een project Herinneringskoffer. Dat is een project met laagdrempelige activiteiten voor personen met dementie. Dat is gestart met een herinneringskoffer. Dan dansnamiddagen met DJ Nostalgios. Een expo die eigenlijk heel de wereld rondreist. Dus dat is eigenlijk meer mijn passie geworden de laatste 20 jaar zeker. Ja.
Zeg, en hoe kennen jullie elkaar?
Oh, daar zit social media wel voor een groot stuk tussen. Hè?
Ja.
Eigenlijk heb ik Tim en zijn familie vooral eerst ontmoet door, eigenlijk door een van mijn vorige boeken te maken. Dat is een boek over pubers met autisme. Zo ben ik in contact gekomen met Tim zijn gezin. En hem zo'n beetje blijven volgen op social media. En hij mij ook.
Ja, we zijn elkaar blijven volgen. En plots hadden we toch een idee, hetzelfde idee van iets te willen maken rond dementie, een boek. Ik had al een stukje geschreven idee en dat hebben we eigenlijk gewoon afgesproken.
Ja, het is eigenlijk naar aanleiding van mijn kinderboek over dementie ook dat wij in contact zijn gekomen en... Wij hadden afgesproken en hebben heel gauw gemerkt dat wij helemaal op dezelfde golflengte zaten.
Ja, en waar is jullie gedrevenheid voor dementie zo ontstaan?
Bij mij is dat ontstaan door een bijscholing ooit.
Ja?
Rond dementie in het 5e middelbaar zelfs, van Jurgen Verschragen van het expertisecentrum.
Maar...
Dat thema heeft mij niet meer losgelaten. En ik merkte op mijn eerste stage dat ik daar een aparte klik mee had. Dat ik de mensen... verstond op een andere manier en begeleiden. En dat is nooit meer veranderd. Het heeft me blijven triggeren om er meer over te willen weten, mee leren omgaan, mensen tips gaan geven, omdat ik dat een hele belangrijke doelgroep vind. Ik vind dat nog altijd heel belangrijk dat we dat op een respectvolle manier doen en gaan zoeken naar omgangsvormen dat voor iedereen werkend is.
Ja, ja.
Bij mij was die gedrevenheid voor de zorg er eigenlijk niet meteen. Ik ben, zoals ik al zei, afgestudeerd als logopediste. Ik heb mijn stages met veel plezier gedaan, maar heb toch gemerkt dat dat niet echt mijn ding was en heb toen heel bewust gekozen voor een administratieve functie. Maar aangezien ik nu in een woonzorgcentrum werk en ook aan het onthaal daar zit, kom ik veel in contact met mensen, met oudere mensen ook. En heb ik gemerkt, dat is eigenlijk die gedrevenheid toch wel enorm gegroeid. En mijn passie voor de zorg. Ik vind het fantastisch om met mensen echt in verbinding te gaan, te zien dat een vriendelijk woordje, iets lief zeggen, dat enorm veel kan doen. En ik geniet daar ook echt wel van.
Ja, ja. Nu, onze podcast, Studio Bomma, dat gaat over Sense of Home, dus u echt thuis kunnen voelen ergens. En wat betekent dat voor jullie persoonlijk, u echt thuis voelen?
Goh. Voor mij is dat heel belangrijk dat ik open en eerlijk kan zijn, rechtuit en zeggen wat ik voel. Mij begrepen voelen, dat ik niet heel veel moet vertalen voor andere mensen. Een klik voelen en vooral voelen dat ik op dezelfde golflengte zit met de andere persoon.
Ja.
Ja, en voor mij, ik ben eigenlijk eerder introvert van aard, maar ook, ik apprecieer enorm openheid, eerlijkheid. En ik wil vooral mijzelf kunnen zijn... in een omgeving en bij anderen. En ook die anderen laten thuiskomen bij mij, dat er geen muur is. Dat vind ik heel belangrijk.
Ja, ja. Hoe zou dat zijn als je in een woonzorgcentrum zou wonen?
Ja, ik zou het wel moeilijk vinden om de regie eigenlijk uit handen te geven. Om te merken dat er beslissingen in mijn plaats worden gemaakt. Hoezeer dat ze in de woonzorgcentra tegenwoordig ook hun best doen om die regie zoveel mogelijk bij de mensen te laten. Maar toch, het is een stukje afgeven.
Zo'n beetje gelijk de papa van Christine.
Ja, inderdaad, klopt. Ja. Ja, ja. Ik zou het anderzijds ook wel fijn vinden als ik mij er nog van bewust ben. Dat ik in een veilige omgeving terechtkom waar ik geholpen word als ik hulp nodig heb. En daar ook hoop ik om toch verbinding te vinden met medebewoners, met medewerkers.
Ja.
Ja.
Ik hoop dat ze mij nog heel lang de kans geven om dingen zelf te kunnen doen en niet uit handen.
Ja.
Worden genomen door andere mensen.
Ja.
Vind ik heel belangrijk eigenlijk wel.
Ja. Vandaag hebben we echt een heel speciale aflevering, want die is echt gericht naar familie en naasten. De vorige afleveringen zijn in de eerste plaats gericht naar mensen die werken in een woonzorgcentrum. Dus stel iemand die dat u heel dierbaar is, die woont in een woonzorgcentrum of die verhuist naar een woonzorgcentrum. Wat kunnen dan die naasten verwachten? Wat komt er allemaal op hun af?
Ja, zoals Christine ook al zei, is dat ook een stukje loslaten. Hè? Je kunt niet meer zelf zorgen voor die persoon. En dat is ook niet gemakkelijk om die regie dan af te geven. Maar anderzijds, wat ik ook al zei, die veiligheid is er dan ook wel weer. Je weet dat, dat er goed gezorgd wordt voor uw persoon. Of dat het nu uw vader is of uw moeder of uw partner. Maar ja, het is sowieso niet gemakkelijk. Maar wat kunt je verwachten? Ja, de woonzorgcentra tegenwoordig zijn er echt wel op gericht om zoveel mogelijk echt een thuis te creëren voor de mensen. Het is niet zomaar een instelling waar ze in terechtkomen. Het woord instelling, daar gruw ik van. Dus ja, het is echt wel een thuis. En zo moet je het ook... mocht je het proberen te bekijken. Maar dat is... Ja, wij zijn ons ervan bewust dat dat zeker niet gemakkelijk is.
Ja.
Dat is inderdaad niet gemakkelijk, hè? Ik hoop ook dat we gehoord worden dan. En de dingen kunnen toevoegen om iemand thuis te laten wonen. Een huis creëren, een vertrouwen. Maar ik denk ook vooral luisteren, niet alleen luisteren naar familie, maar ook luisteren naar de persoon zelf die daar komt wonen. Wat die zorgen en noden nog zijn om daar nog gelukkig te kunnen leven, denk ik. En dat heel belangrijk is.
Ja, die woonzorgcentra zijn ook wel heel hard hun best aan het doen om niet te ziekenhuisachtig te werken, maar echt een thuis te creëren.
Ja.
En dus geen instelling te zijn. Mm-hmm. Ik stel mij dan wel voor familie, dat dat belangrijk is om die context ook te weten. Want die gaan dan misschien dingen zien die ze misschien raar vinden. Hè? Bedden die niet zijn opgedekt. Mensen die misschien niet 's morgens worden gewassen.
Ja, ja. Ja, dat gaat daar ook over dat stukje regie. Hè?
Ja.
Wij bij de groep Corian, bij ons is de filosofie positive care. Daar valt heel sterk onder dat mensen zichzelf mogen blijven en zijn. En zijn dat mensen, bijvoorbeeld iemand die zich vroeger maar 1 keer per week wast? Wie zijn wij in de zorg om te gaan zeggen, die persoon moet elke dag gewassen worden? Hè, vroeger was kwaliteit van de zorg, stond dat voorop. Nu is dat nog altijd uiteraard superbelangrijk, maar nu staat eigenlijk kwaliteit van leven voorop.
Ja.
En dat is toch wel een verschil.
Ik denk ook dat dat ergens start met het onthaalgesprek, denk ik. Als daar al wordt in verteld wat de visie is, wat er wordt verwacht en wat er kan verwacht worden, kunnen we de verwachtingen ook wel inlossen. Want anders is dat heel moeilijk als het idee is, we gaan verhuizen naar ergens, maar we mogen niks beslissen, we worden geleefd.
Ja.
Ja, is dat niet de juiste insteek? Ik denk als we met het onthaalgesprek zoals starten en de regie al een stukje geven aan familie en bewoners, dat al een heel groot verschil kan maken om in te stappen.
Ja. En dat begint eigenlijk al met iets heel praktisch, namelijk het inrichten van de kamer. Hè?
Ja.
Ja, ja. Ja, dus daar hebben mantelzorgers ook wel... Ja, ook mede taak samen met de bewoner om wat herkenbare spulletjes mee te brengen, de kamer een beetje gezelligheid te geven. En wat voor de ene gezellig is, is voor de andere niet per se gezellig. Ook zeker met personen met dementie, breng wat fotootjes mee, herkenbare punten. En ja, daar is het ook wel heel persoonsgebonden wat dat belangrijke foto's zijn. Bijvoorbeeld een trouwfoto van iemand kan heel herkenbaar zijn. Een recente foto kan zijn dat ze hun partner niet meer herkennen. Dus hou daar rekening mee. Ja, ga daar ook zeker over in gesprek met personeel. De medewerkers hebben daar ervaring mee. Wat werkt er niet?
Ja.
Bijvoorbeeld de stand van het bed in een kamer. Familieleden gaan ervan uit, dat staat vast. Dat bed staat hier zo en dat is nu zo. Maar voor hetzelfde geld heb je daar inspraak in en dat kan belangrijk zijn. Als iemand van vroeger gewend is dat een bed met de linkerkant tegen de muur staat en dat staat daar met de rechterkant tegen de muur, dat kan een heel onveilig gevoel geven en misschien is daar met een simpele ingreep ook wel iets aan te doen.
Ja,
dus denk ook aan, herkenbaar voorwerpen, muziek van vroeger meebrengen, daar ook op inzetten om gezelligheid te creëren. De dingen die je echt herkennen, geven ook natuurlijk vertrouwen voor die persoon zelf. Ook, dat kan iets, voor ons iets heel onbelangrijks zijn, maar voor hun superbelangrijk om te kunnen functioneren. Dus dat zou ik ook wel zeker niet vergeten.
Ja, en ook als de medewerkers natuurlijk die een persoon heel goed willen leren kennen, dan helpt dat heel hard, hè, als daar voorwerpen en foto's en materiaal liggen die heel eigen zijn aan die persoon.
Ja, ja.
Daarin denk ik dat het ook wel misschien handig is om een levensverhaal te maken in het begin met familie. Hoe meer dat we weten over vroeger, hoe meer we kunnen inspelen op soms onaangename situaties. Of momenten dat we zeggen van hoe kan dat dan dat die bewoner zo reageert. Dat we dat kunnen gaan kijken van waar komt dat ergens. En dat heel belangrijk is dat personeel daarvan doordrongen is, van die kennis, om goed te kunnen omgaan met die persoon zelf.
Ja, ja. Ja, dat is iets waar dat wij in Borsbeek-Hof, waar dat ik werk, ook heel sterk op inzetten. Ik heb nog zo'n een mooi welkomstpostertje ontworpen. Dat wordt ingevuld bij elke opname en dat gaat over heel simpele dingen. Wat doet die persoon graag? Wat doet hij niet graag? Wat lust hij graag? Wat zijn zijn hobby's van vroeger? Wat heeft hij als beroep gedaan? Heel waardevolle informatie om toch eventjes samen met de mantelzorgers op in te gaan. En met de persoon zelf uiteraard, als zij nog in staat zijn om daarover te vertellen. In de zorg wordt dat soms al eens bekeken. Hebben ze de neiging om te zien dat dat een soort van tijdsverspilling is. We gaan daar nu niet te veel tijd in steken, heel dat gesprek. Maar uiteindelijk loont dat enorm als je bepaalde achtergrond hebt over een persoon. Ik geef een voorbeeld. Iemand die steeds met haar kleren in bed wilt kruipen, haar kleren van in de dag, haar pyjama weigert aan te doen. Als je weet dat die vrouw vroeger vroedvrouw is geweest en 's nachts uit haar bed kon gebeld worden op elk moment en dan rap in een auto moest springen, dan begrijp je waar dat vandaan komt.
Ja. Ja. Het start al, denk ik, bij onszelf om gewoon out of the box te gaan denken. Eigenlijk. En niet te denken van we moeten dezelfde routines van vroeger hebben of hoe dat in ons hoofd gaat. Dus met die bedden opdekken bijvoorbeeld ook. Waarom moet dat allemaal tijdsgebonden zijn? Het ligt echt aan ons hoe dat we dat gaan invullen voor de mensen of met de mensen zelf. Van hoe zien we dat? Wat is echt belangrijk? Hè? Is het belangrijk dat die kamer clean is? Of is het belangrijk dat die persoon functioneert, dag en nacht en er rustig kan leven? Ik denk dat dat veel belangrijker is dan de andere dingen die in ons hoofd precies zo moeten. Eigenlijk.
Maar ja, dus daar is open communicatie langs beide kanten ook heel belangrijk. Dat maakt de zorg ook gewoon veel gemakkelijker. En dat zorgt ervoor dat er een verklaring is voor de dingen die gebeuren. Als er inderdaad, zoals gezegd werd, een bed open ligt, de familieleden zouden kunnen denken van hier wordt niks gedaan, hier wordt niet goed gewerkt, maar dat kan de wens zijn van die bewoner. En ga daarover in gesprek, langs beide kanten ook.
Op langere termijn is dat sowieso een win-win. Ik zeg dat altijd als ik word gevraagd op een afdeling moest ik komen kijken, zijn we wel goed bezig? En eens horen hoe ze dat zelf allemaal doen, en dan denk ik wel, jullie zijn niet slecht bezig, je moet gewoon even anders denken dan anders. En dan helpt dat wel. En dat is een win-win. Iemand die bijvoorbeeld, als je weet dat hij bijvoorbeeld ooit een verdrinkingservaring heeft gehad, en je gaat die in bad zitten en dat is roepen en tieren, dan kunnen ze zeggen, dat gaan we niet doen, want dat heeft gelinkt met de geschiedenis van vroeger. Als je die dingen eigenlijk allemaal weet, dan kun je heel veel gedrag verklaren. Dan maakt het voor jezelf in de zorg te staan te werken, denk ik, veel gemakkelijker.
Ja. En in principe worden die zaken ook allemaal genoteerd in het zorgdossier en wordt dat door de medewerkers ook wel bekeken. Maar dring daar als mantelzorger gerust nog op aan. Als je belangrijke informatie hebt over uw bewoner, vertel die zaken en vraag om dat te noteren. En om daar echt... zeg dat dat mag geweten zijn door iedereen. Het kan alleen maar helpen.
Ja, er worden ook overlegmomenten georganiseerd, hè, samen met de familie.
Mm-hmm. Ja, ja. Ja, er is ook een familieraad, een gebruikersraad. Ja, familie heeft zeker ook inspraak. Maak daar gebruik van, zou ik zeggen. Ik zie dat er soms jammer genoeg weinig respons komt op zo'n oproep om samen te komen. Kan door omstandigheden zijn ook natuurlijk. Hè. Dat is geen beschuldiging. Maar degene die dat dan aanwezig zijn, je ziet hoeveel dat daar soms uitkomt. Samen nadenken met de mantelzorgers, met de bewoners. Kijken waar kunnen wij ons verbeteren. ja, dat, het is heel belangrijk om daar in dialoog te blijven. Of in trialoog met de bewoner er ook nog bij.
Ja, want zo wordt dat genoemd, hè? Een trialoog tussen de medewerker, de bewoner en dan de familie.
Mm-hmm. Ja, en een hele belangrijke ook. Probeer het niet als klagen allemaal te verwoorden. Hè? Dus langs beide kanten. Probeer ook de leuke dingen te delen, de positieve momenten. Dat wordt al eens vergeten. Iemand in de zorg maakt iets leuk mee met een bewoner. Vertel dat tegen die familie. En omgekeerd ook. Ja. Dat doet zoveel. Hoe kunnen we zo'n positief moment opnieuw creëren? Dat zijn zaken waar we bij moeten stilstaan.
Ja, want als het echt gaat over een thuis creëren voor een bewoner, dan kun je natuurlijk ook alleen maar thuis voelen als je familie en je naasten er zich heel welkom voelen en veel en graag op bezoek komen, hè? Dat die daar ook een deel van uitmaken.
Ja, deel van de familie.
Ja, ja, ja. Ik denk voor familieleden dat het ook allemaal niet zo gemakkelijk is, hè? Als ik het verhaal van Christine nog even herinner, dan zegt ze van ja, het is heel ingrijpend, het is echt een moeilijk proces. Wij hebben echt iets moeten beslissen voor onze papa dat hij eigenlijk op dit moment niet wilt en ons verantwoordelijkheid moeten nemen. Hoe kunnen familieleden daarmee omgaan?
Ja, in een woonzorgcentrum heb je natuurlijk het voordeel dat je ook in contact kunt komen met andere mantelzorgers. Maak daar zeker gebruik van. En bijvoorbeeld op die familieraden. Maar ook in de cafetaria bijvoorbeeld. Ga in gesprek en dan ga je ervaren dat je niet alleen bent met die gevoelens. En dat is ook een heel belangrijke om daar een beetje door te komen. En dan komen we eigenlijk bij mijn stokpaardje een beetje. De vraagverlegenheid is iets dat heel sterk speelt. Eigenlijk zowel bij de mantelzorgers als ook bij de medewerkers, bij de zorgmedewerkers. Soms ook naar andere culturen toe bijvoorbeeld, durven ook medewerkers niet altijd vragen stellen van hoe werkt dat in uw cultuur, hoe kunnen wij tegemoetkomen aan die bewoners en behoeften. Vraag dat gewoon. En ook de mantelzorgers, durf hulp vragen. Dat is ook niet altijd gemakkelijk, want hulp vragen is een drempel. Is ook soms te veel. Waar begint je? Maar deel hetgeen dat je nodig hebt. Probeer dat op te delen in kleine stukjes. Vraag concrete hulp. Vraag bijvoorbeeld als je voelt van ja, altijd op bezoek gaan bij die bewoner, thuiskomen, koken. Dat is mij allemaal een beetje te veel. Vraag gewoon of het niet mogelijk is om te blijven eten. Vaak is die mogelijkheid er wel. En dat kan heel veel ademruimte geven voor een aantal zorgers. Ja.
Dat kwam in het gesprek met Christine ook heel erg naar boven. Hè? Dat als het heel moeilijk is om hulp te aanvaarden, dat je dan eigenlijk ook je eigen regie verliest. Hè? Dat was nu van het perspectief van de papa, maar dat is wel een beetje een gegeven natuurlijk.
Ja,
dat klopt.
Als ik deze zo hoor, dan lijkt mij dat toch ook echt wel een rouwproces te zijn voor familie.
Mm-hmm, absoluut, ja, ja. Bij rouwen denken veel mensen aan de dood, hè, maar ook levend verlies bestaat. Alle vormen van verlies kunnen tot rouw leiden. En ik denk dat veel mantelzorgers zich er eigenlijk niet van bewust zijn dat ze aan het rouwen zijn en, dat ze, en wat dat rouw juist betekent. Dat is nog altijd zo'n taboe in onze maatschappij, terwijl dat juist heel waardevol is om te beseffen wat er met je gebeurt. Bij rouw komen heel veel gevoelens kijken. Ook schuldgevoelens, kwaadheid, verdriet uiteraard, enzovoort. En elke mantelzorger heeft daar ook zijn eigen proces in. Een partner beleeft zoiets volledig anders als een kind, een kleinkind. Ja, het gebeurt wel eens dat ze elkaar daarin verliezen. En het zou heel fijn zijn om elkaar daar juist in te kunnen vinden, om die verbinding dan toch te vinden door daarover te communiceren, door daarover in gesprek te gaan.
Denk je dat proberen van te blijven in te communiceren, dat je dat zelf ook aan elkaar toegeeft, dat je dat mocht op jezelf tempo doormaken. Niemand hoeft dat snel of kort te doen. Dat is voor iedereen anders, maar ik praat er inderdaad over. Hè.
Dus. Ja. Zeg, je spreekt over levend verlies. Kun je dat nog eens uitleggen?
Levend verlies betekent eigenlijk elke dag een beetje afscheid nemen van de persoon zoals dat je die gekend hebt. Voor alle personen die naar een woonzorgcentrum gaan, is dat sowieso wel van tel. Of dat nu over dementie gaat of niet. Ze gaan niet zomaar. Hè. Er is altijd wel een reden waarom dat ze naar daar gaan.
Het verandert.
Ja,
het wordt verandert. Anders, maar daarom niet minder,
voilà. Ja, ja.
Niet minder goed of minder leefbaar.
Mm-hmm, mm-hmm. Ja, En dat afscheid nemen is moeilijk, maar kan ook positief lijken te zijn. Hè? Ik denk dat Tim daar een heel mooi voorbeeld van heeft.
Dan heb ik het vooral over mijn papa. Ja. Hè? Mijn papa heeft ook Alzheimer of frontotemporale dementie. Dat is een beetje in dubio. Die persoon was vroeger een niet zo makkelijke persoon. Was nogal hard. Een hele moeilijke eter. En nu is hij eigenlijk ontaard in een hele zachte, lieve mens. Hij houdt van knuffels. Die gaat heel graag eten, geniet van heel veel kleine momentjes. Dus wij gaan er nu heel veel mee eten. Dus het moet niet altijd triestig zijn of slecht zijn, maar de mens is eigenlijk veranderd in positieve zin voor ons. En dat maakt het voor ons wel gemakkelijker. Makkelijker dan vroeger eigenlijk om daarmee om te gaan. Ja,
ja. Ja.
Ja, je hebt dan wel niet meer de papa die je vroeger had, maar het is een nieuwe persoon waar dat je... Alleen nieuwe persoon, ja, blijft dezelfde mens, maar... Ja.
En die klik moeten wel proberen te maken. Ja. Ik kan even hard blijven zeggen van toen, maar het is nu iemand nieuw, voor mijzelf toch. Ook met de kinderen, de kleinkinderen. Het verandert eigenlijk ook allemaal wel. Dus ja, ik heb een beetje gezegd van goodbye tegen de vorige en hallo tegen de nieuwe. En voor mij is dat wel werkbaar om daarmee om te gaan eigenlijk, wel beter.
Ja, ik wou nog eens terugkomen op dat rouwproces, hè? Dus van dat levend verlies. Hoe verschillend is dat met een rouwproces bij iemand die overleden is?
Eigenlijk is er in C niet echt een groot verschil. Het is een rouwproces in al zijn facetten. Alleen is het hier heel lang gerekt. Wat het soms eigenlijk, je mocht niet vergelijken eigenlijk, maar soms misschien toch nog een beetje zwaarder maakt. Het maakt ook dat, zeker bij dementie en andere ziekten, iemand maakt eigenlijk een rouwproces door. En tegen dat die persoon komt te overlijden, heeft dat rouwproces al is dat voor een stukje al doorlopen, voor zover dat kan doorlopen zijn, want dat eindigt eigenlijk ook nooit, hè, een rouwproces. Maar dat is toch wel een beetje anders. Manu Kersen, die ook heeft meegewerkt aan ons boek, heeft ook gezegd, rouw verwerkt je niet, een verliefd verwerkt je niet, maar je overleeft het. Mm-hmm. Dat vind ik eigenlijk wel heel mooi gezegd, op je eigen manier. Ik ga er daarmee om. En je moet daar eigenlijk ook door, hè, door die gevoelens.
Ja.
Oh. Wat mij ook er een beetje doet aan denken, is dat eigenlijk, vooral dat met personen met dementie, dat we eigenlijk gaan kijken wat er eigenlijk al allemaal kleine dingetjes in weggevallen zijn in het verleden al. Als je begint stil te staan en ze mensen overleden is van toen, was dat eigenlijk al heel lang bezig, die kleine dingetjes. Dat zijn ook al kleine rouwstukjes dat je er begint op rosten. Dus mensen zijn er langer mee bezig en dat je eigenlijk al denkt dat het proces bezig is, eigenlijk al heel lang tijd. Ja.
Ja, rouw is ook iets heel... Iets heel bizars, hè. Dat kan soms heel hevig de kop opsteken en dan weer naar de achtergrond verdwijnen. Daar heeft ook Manu Kersen een prachtige metafoor voor eigenlijk. Rouw achtervolgt u als een soort schaduw. Je kunt dan een hele tijd achter u laten en dan draai je het hoekje om van een straat en ineens ligt hij weer pal voor u. En ja, zo gaat dat ook met rouw, hè. En als je daar als mantelzorger u van bewust bent dat je in een rouwproces zit, dan kun je ook beter begrijpen wat u overkomt.
Ja.
Dus dat is toch wel een hele belangrijke om bij stil te staan.
Ja. Eva en Tim, we komen zo stilletjes aan het einde van de aflevering. En we sluiten meestal af met een aantal tips waar dat de luisteraars dan eigenlijk heel concreet al mee aan de slag kunnen gaan. Mm-hmm. Dus in dit geval de familieleden, hè?
Ja. Dus vooral durf het gesprek aan te gaan, hè. Dat denk ik heel belangrijk is met familie.
Geen vraag verlegenheid.
Nee, inderdaad, het komt iedere keer terug dat we dat zo belangrijk vinden. En dat is ook wel kei belangrijk. Durf dingen te bespreken, neem die kansen, probeer iemand te zoeken waar je een goede band mee hebt of een beetje vertrouwen in hebt. Ga dan naartoe als vertrouwenspersoon. Vooral inderdaad, en alles ook bespreekbaar maken. Hè. Voor ons is er ook geen enkel taboe. Mm. Dus ik hoop dat mensen ook die vraag durven te stellen die dat heel belangrijk gaat zijn in de toekomst en daar. Dus.
Ja. Dus zowel in het eigen netwerk, maar ook zeker met de medewerkers van het woonzorgcentrum. Ja. Zodanig dat die mee kunnen denken.
Ja.
Ja.
Ja, familieleden kennen hun familielid sowieso heel goed van vroeger. Maar de zorgmedewerkers leren die op hun manier ook heel goed kennen. En soms op een heel intieme manier eigenlijk tijdens het wassen, het verzorgen. Ze creëren ook een band met die bewoner en... het is belangrijk dat beide partijen inzien dat ze die persoon eigenlijk heel goed kennen en dat ze ook van elkaar kunnen leren.
Ja.
Dus durf dat gesprek aan te gaan, durf van elkaar te leren.
Oké, een hele mooie tip. Ten tweede tip.
Erken de gevoelens. Dat gaat dan voor mij, denk ik, over het stukje dat je begrepen voelt. Dat het er niet altijd roze geur en maneschijn is, dat je moet zeggen van, dan heb ik gewoon een slechte dag. En dat kan ook effectief, laat dat ook gewoon doen, dat dat niet altijd kan, niet elke dag even goed lukt. Maar even goed ook bij de zorg zelf. De zorgmens zelf, dat die ook een keer zeggen van, dan gaat het mij echt gewoon niet af. Mm-hmm. Dat dat ook gewoon kan. We zijn maar mensen uiteindelijk.
Ja.
Dus het kan, geef dan ook die zorg of zo een keer door.
Ja.
Erkent ook die gevoelens dat dat eigenlijk niet...
En ook van de bewoner. Daar zit ook vaak veel verdriet, schuldgevoel, weet ik veel, allerlei gevoelens. Ja, kijk daar ook naar. Die gevoelens mogen er zijn. Mensen hebben soms de neiging om een kamer binnen te gaan en vrolijk te doen. En ook om vrolijk weer die persoon achter te laten. Dat is heel menselijk, maar dat is niet altijd realistisch. Verdriet mag er zijn. En samen verdriet delen kan ook heel krachtig zijn en tot verbinding leiden.
Ja. En ik nam ook mee uit het vorige stukje, Eva, dat het niet alleen verdriet is, hè, de gevoelens die veroorzaakt worden door rouw.
Ja.
Dat het ook schuldgevoel, kwaadheid, schaamte.
Ja, ja, ook een stukje soms opluchting, hè, wat dat dan weer kan leiden tot schuldgevoel. Hè. Iemand die opgelucht is dat hem zijn moeder, vader, partner in een woonzorgcentrum kan achterlaten, die zorg een beetje uit handen kan geven... Maar dan komt er vaak ook weer schuldgevoel achter het hoekje vandaan, omdat ze zich opgelucht voelen. Dus het is eigenlijk een rollercoaster van emoties. Ja. En dat is normaal.
Ja.
Het is ook gewoon veel. Ook herkennen dat dat gewoon veel is voor heel veel mensen. Dat is niet een beslissing die zomaar wordt genomen. Er komt heel veel bij kijken. Familiaal, voor de bewoner zelf. Andere setting, ik denk dat dat echt een enorme impact is en dat we daar wel... bewust moeten van zijn.
Het is veel, maar ook niet altijd negatief. Hè. Er zijn ook zeker positieve gevoelens, laten we dat ook zeker benadrukken. Wij vinden het heel belangrijk om positief te blijven kijken en op zoek te gaan naar wat de personen nog wel kunnen, in plaats van altijd te focussen op wat ze niet meer kunnen.
Ja.
En daar kan je toch echt nog wel wat heel mooie momentjes uithalen.
Ja. Jullie hebben nog een derde tip?
Ja, durf hulp vragen. Hè. Daar zijn we ook al... over bezig geweest. Dus die vraagverlegenheid ook weer. Hè. Maak die hulpvraag ook heel concreet. Vraag, mag ik blijven eten in het woonzorgcentrum? Kan ik eens met iemand praten van de zorg? Denk niet van, oei, die mensen hebben het al zo druk. Want dat wordt vaak zo gedacht. Hè. Mensen denken van, oei, ik ga maar niks vragen, want ze hebben het al zo druk. Ik ga ze niet lastigvallen. Mijn vraag is niet belangrijk genoeg. Of doe dat gerust wel. Spreek mensen aan. Het kan alleen maar de zorg verbeteren, sowieso.
Ja.
En zo de gewone dingen van het leven, dat we dat mogen vragen om daarmee te komen doen. De bewoner woont daar ook, als familie kom je daar ook een hele periode, hopelijk. Dus het is wel aangenaam als het gewoon heel gewoon kan lopen, dat we de gewone dingen van samen mee te eten, dat zijn ook zo kleine gelukmomentjes, dat toch wel belangrijk is, dat ze die ook mogen vragen, dat ze niet zien dat het eigenlijk in een setting is, ook weer... Of de box denken, die dingen mogen vragen. Kan ik eens een nacht daar misschien bij blijven, in een zetel blijven slapen? Het heeft mij keihard nodig.
Het is geen instelling, het is niet thuis.
Is eten op de kamer gezellig? Afwijken, vooral afwijken. Daar ben ik vooral heel veel harde fan van. Af te wijken van de normale dingen die worden verwacht daar. Maar positief, inderdaad.
Ja. Oké, dankjewel. Gaan jullie met de tips aan de slag? Laat het ons weten. Stuur ons voor 3 april een foto of een verhaal waaruit blijkt dat Studio Bomma jullie heeft geïnspireerd. En dan maak je kans op een verwinactie. En Eva en Tim, voor deze aflevering hebben wij ook een toffe prijs en ook een heel toepasselijke prijs.
Ja, wij mogen van onze uitgever 2 boekenpakketjes weggeven. Wij geven ons boek Dementie Dichtbij weg en aangevuld met mijn kinderboekje Waarom Greet Zoveel Vergeet. We hebben 2 exemplaren van elk, dus 2 boekenpakketjes.
Ja, oké. En dan heb ik nog 1 vraag. Eva en Tim, die stel ik ook aan al mijn gasten. Hoe zouden jullie zelf graag oud worden?
Ja, dan denk ik aan een uitspraak van de bekende psychiater Dirk de Wachter, die ook trouwens een mooie bijdrage aan ons boek heeft geleverd. Dirk de Wachter zegt dat het belangrijkste in het leven niet geluk op zich is, maar zingeving. En dat is iets waar ik zelf ook wel over nagedacht heb en ook wel zo ervaar. Ik vind het heel belangrijk om zin te ervaren in mijn leven. Dat is ook de reden waarom dat ik boeken schrijf om andere mensen te helpen. Waarom dat ik complimentjes uitdeel in het woonzorgcentrum aan de mensen en te zien dat ze daarvan genieten. Dat is voor mij zingeving en ik hoop ja, op die manier ook te kunnen oud worden. Als ik ooit in een woonzorgcentrum terechtkom en bepaalde zaken niet meer kan, geen boeken meer kan schrijven en zo, dat ik toch op een andere manier die zingeving kan vinden.
Ja, ja.
Voor mij is dat heel belangrijk, misschien jobgewijs, dat ik zo lang mogelijk thuis kan blijven, in de juiste setting met de juiste zorg. En ik hoop inderdaad, als ook Christine zegt, van, dat ik de zorg kan toelaten. Want we gaan er altijd vanuit dat we zeggen, dat moet maar toelaten. Ik hoop dat ik dat zelf kan toelaten, dat ik dan tegen dat niet koppig ben of zo, maar dat ik dat toelaat, die stap kan nemen. Dat mensen mij blijven zien hoe dat ik ben, ook al ga ik misschien veranderen, en met mij zinvolle dingen blijven doen. Dingen doen die ik graag doe en van geniet.
Oké. Luisteraars kunnen alle info over Eva en Tim en hun boek Dementie Dichtbij terugvinden in onze nieuwsbrief. Die kan je vinden op onze website www.studioboma.be. Maar je kan daar ook op abonneren. En dan krijg je die elke keer in je mailbox als er een nieuwe aflevering uitkomt. Eva en Tim, heel erg bedankt om vandaag naar onze studio te komen. Aan al onze luisteraars, dank u wel om te luisteren naar Studio Boma. Dank u wel aan Sodexo om deze podcast mogelijk te maken. Op 3 april schuift Malika Eliafoufi bij ons aan. En we gaan het dan hebben over zorg die vertrekt vanuit wie iemand is, zijn cultuur, zijn familie, zijn rituelen, manieren van leven. Heel actueel thema. Als je onze podcast volgt op Spotify, mis je geen enkele aflevering. En als je ons 5 sterren geeft, dan krijgen nog meer mensen onze podcast te zien. Tot dan!